Ondanks het feit dat de Week van de Erfgooiers dit jaar niet doorging, of misschien wel dankzij, kwam Teun Koetsier van de Historische Kring Laren vertellen over de erfgooiers. Dat was dus 2 weken geleden, zoals gezegd. En vandaag hebben we deel 2, gaan we hier verder over praten. Teun, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nog een goede gezondheid. Het is toch anders, hè, als je niet bij ons bent hier in de studio.
Ja, nee, het is een stuk minder gezellig, maar het zij zo. Ja.
Soms is dat nodig, hè? Teun, de vorige keer zijn we met het verhaal over de erfgooiers gebleven bij 1442. Dat was het jaar waarin geregeld werd dat erfgooiers getrouwd moesten zijn, minderjarig en ook in het bezit van grond op de Eng.
Ja, want even voor de duidelijkheid, de erfgooiers, dat waren de boeren die zelfstandig een stukje land mochten bewerken, hè? En er hoort dan een titel bij. En allerlei voorwaarden. We hebben het vorige keer uitgebreid over gehad. Ja. Ze moeten mannelijk zijn. En
de titel werd ook erfelijk, hè, toen. Teun, kun je voor degene die het eerste verhaal gemist hebben nog even heel kort vertellen wat een erfgooier is? Mischa heeft er al wat van gezegd, maar...
Jij bent de expert.
Een erfgooier, dat is de eigenaar van een boerderijtje. En daarnaast heeft hij het recht om gebruik te maken van de zogenaamde gemene gronden. Dat is dus ontgonnen land waar al die erfgooiers gemeenschappelijk gebruik van kunnen maken. Ja. En dat is erfelijk, dat recht. Dat gaat over op de oudste zoon.
Ja, het zijn alleen maar zonen, hè? Alleen maar mannen.
De zonen zijn ook erfgooiers, ja. Maar dat zijn dan de zogenaamde niet-scharende erfgooiers. Ja. Dus de belangrijke lijn is de lijn van vader op oudste zoon.
Ja. Ja.
We hebben het de vorige keer gehad over de prestaties van de erfgooiers. Want jij zei, er zijn mensen die zeggen dat erfgooiers niks bereikt hebben. Je hebt eigenlijk drie acties genoemd die ze ondernomen hebben. Die toch wel als onder heldendaden vallen. We gaan nu iets verder in de tijd. We hadden erfgooiers, dat waren horigen, heb je uitgelegd. Op een gegeven moment werden die zelfstandig, kregen die eigen boerderijtje. Mochten die land maken. We zitten nu in 1442.
We moeten nog een heel eind. Dus ik wou het een beetje globaal bekijken. Kijk, de geschiedenis van die erfgooiers, dat is eigenlijk een verhaal van emancipatie aan de ene kant. Ze organiseren zich. Ze worden vrije burgers. He, van horigen worden ze vrije burgers. Dat is een mooi aspect van de zaak. En daarnaast is het een verhaal van verzet. Ze komen op voor hun rechten en dat doen ze keer op keer. En dan gaat het eigenlijk voortdurend om die gemene gronden. Dat is de onontgonnen hei, bos, waar de buitenwereld steeds meer interesse voor ontwikkelt. Het grote verhaal is het verhaal van de adel en de geestelijkheid die het langzaam maar zeker afleggen tegen de burgerij. De burgerij komt op en de burgerij heeft belangstelling voor die gemene gronden. En dat is waar de erfgooiers dan voortdurend tegenaan lopen.
Ja, en dan komt Karel de Stoute en die denkt, goh, dat is wel interessant, alleen al die zelfstandige mensen, dat is maar niks.
Ik begrijp de vraag even niet.
Nou ja, ik begreep dat we nu hebben over het tijdperk waarin Karel de Stoute komt en zegt eigenlijk moeten die erfgooiers moeten gewoon weer horen worden.
Ja,
die moeten
zeker,
eigenlijk weer gewoon onder mij gaan vallen.
Dan blijven we nog even in de 15e eeuw. Dan heb je Karel de Stoute. Dan is het land is eigendom van Karel de Stoute. En de erfgooiers hebben dus hun rechten. Maar dat vindt Karel de Stoute eigenlijk maar niks. Die wil terug naar de tijd van de horigheid. Die vindt dat die boertjes, die moeten hun mond houden en gewoon doen wat hij zegt. En daar wordt natuurlijk tegen geprotesteerd. En het interessante is dat dan de wereld al aan het veranderen is. Er zijn rechtbanken waar je naartoe kunt. En dat gebeurt dan ook. De erfgooiers gaan naar het Hof van Holland in Den Haag. En daar wordt dus verklaard dat de erfgooiers eigenaar zijn van hun eigen akkers. Maar de gemene gronden worden tot eigendom van de graaf verklaard. Daar zijn ze niet mee tevreden. Ze gaan, ik geloof Karel de Stoute ook niet, helemaal. Dan gaan ze in beroep bij het parlement van Mechelen. En na dat beroep komt er dan uit dat Karel eigenaar is van de gemene gronden. Hè, Karel de Stoute, dat is de hertog van Bourgondië. Dus of hij ooit in de Lage Landen is geweest, is zeer de vraag. Maar in ieder geval... Dat is de eigenaar verklaard, de Grote Raad van Mechelen. Maar de erfgooiers hebben eeuwig gebruiksrecht. En dat nu, die twee dingen die wringen. Hè? Er is een eigenaar. En op een gegeven moment wordt de staat der Nederlanden dan die eigenaar. En aan de andere kant hebben de erfgooiers eeuwig gebruiksrecht. Ja. Dat wringt met elkaar. Want wat is eeuwig gebruiksrecht? Ben je dan toch eigenlijk ook niet eigenaar van het geheel?
Ja, dus het is op zich wel interessant. Eigenlijk zien we de macht van de adel een beetje afbrokkelen. Hè? Je lost dingen niet meer met oorlogen op. Je kan gewoon naar de rechtbank en je kan daar ook gelijk krijgen toch tegen.
Hè? Zo is het, ja.
Tegen zo'n grootheid. Hoe zit dat nu met dat eeuwig gebruikrecht? Is dat nog veranderd of is dat nog steeds zo?
Nou, de erfgooiers bestaan eigenlijk niet meer. Hun organisatie bestaat niet meer. En de gemene gronden zijn ook niet meer in gebruik, zeg maar, op de manier waarop dat vroeger het geval was. Nee, de wereld is wat dat dan gaat heel erg veranderd. Ik denk dat ik een paar voorbeelden moet gaan geven van hoe de wereld langzaam maar zeker zich meester maakt van de gemene gronden.
Graag.
En de erfgooiers dan uiteindelijk hun vereniging opheffen. Kijk, we praten over honderden jaren geschiedenis. En in die periode is van alles en nog wat gebeurd. Maar interessant is de situatie in de 17e eeuw bijvoorbeeld. He, dan gaat het erg goed met Holland, de Gouden Eeuw. Dan gaat het ook erg goed met Amsterdam. Er zijn daar mensen die heel veel kapitaal vergaren. En die laten dan het oog vallen op waar nu Schravenland ligt. Dat is het westelijk deel van het Gooi. En die willen daar grote buitenplaatsen waar ze in de zomer kunnen verblijven. Ze willen ook een mogelijkheid van vervoer. Maar dat is voor het erfgooiers natuurlijk in principe onacceptabel. Want het zijn hun gemene gronden en die hebben helemaal geen behoefte aan die rijke Amsterdammers. Nou, dat leidt dan dus tot een conflict. En dat wordt opgelost. Maar in feite geven de erfgooiers dan een stuk van hun gemene grondenprijs. En dat gebied, dat is nu Schravenland. Het is ook met een kanaal verbonden, de Schravenlandse Vaart. Met een kanaal verbonden met uiteindelijk Amsterdam. Dus daar zie je dat proces waarbij die gemene gronden kleiner worden. Soortgelijk verhaal betreft Nieuw Loosdrecht. En dat zijn dan geen rijke Amsterdammers, maar dat zijn gewoon Loosdrechters die nauwelijks een erfgooier zien op het aan hun grenzende deel van de gemene gronden. En die breiden dan Loosdrecht uit. Dat vinden de erfgooiers niet goed, dus die verzetten zich. En na een hoop gedoe geven dan toch de erfgooiers weer een stuk van de gemene gronden prijs. En dat wordt dan Nieuw Loosdrecht. En er zijn dan bij de uiteindelijke overeenkomsten allerlei bepalingen natuurlijk. Dat tot hier en niet verder, zeggen de erfgooiers. Die Loosdrechters mogen niet nog verder gaan, hebben geen recht op de gemene gronden en dergelijke, maar je ziet het gebied van de gemene gronden inkrimpen.
Maar je zegt, Teun, eigenlijk bestaan ze niet meer, de erfgooiers. Maar ik hoor om mij heen wel eens andere geluiden. Hoeveel zijn er officieel nog? Is dat te meten?
Kijk, iedereen die afstamt van een erfgooier kan zich op dit moment erfgooier noemen. Maar ja. Daar is geen officiële status meer. Daar zijn geen rechten of bezit meer aan verbonden.
Dus het is ook niet meer erfelijk. Het sterft een stille dood.
Zeg maar. Nee, maar je moet het historisch bekijken. En we waren het net nog in de 17e eeuw.
Ja.
Dat proces zie je doorgaan van die belangstelling van de buitenwereld voor dat onontgonnen Gooi. Al die onontgonnen grond. In de 19e eeuw dan wil de overheid daar iets aan gaan doen. En die wil het Gooi gaan ontwikkelen. Weet je, de wereld gaat verder. Hè? We blijven niet in de middeleeuwen. Maar je hebt de burgerij komt op en uiteindelijk komt ook de industriële revolutie. En Nederland bloeit aan het eind van de 19e eeuw ook weer op. En de belangstelling voor dat onontgonnen gebied wordt alsmaar groter. Ja, een hoogtepunt wat mij betreft, of een dieptepunt, het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt, is 1926. Wethouder de Miranda, de Amsterdamse wethouder, die heeft dan een spectaculair plan om een groot stuk van die gemene gronden te ontwikkelen. Daar moet een tuinstad komen. 250 hectare wordt dan bebouwd. En de rest wordt tuin waar de Amsterdammers en ook de bewoners van die nieuwe tuinstad zich kunnen verpozen. Je moet bedenken, dan loopt de stoomtram en ook met de auto is Amsterdam goed bereikbaar. Dus daar worden de gemene gronden weer in een volgend stadium
Ja, eigenlijk ja. De vraag om land is van alle tijden een beetje wat dat betreft. Hè?
Ik vrees dat we nog een derde keer de erfgooiers moeten behandelen.
Ik denk dat we de Gouden Eeuw ook nog wel een keer 10 minuten over kunnen praten.
Ja,
ja, we kunnen hier nog heel lang over praten. En tegelijkertijd heb je natuurlijk de organisatie van die erfgooiers. Dat is Stad en Landen van Gooiland, heel lang, zo heet ze. En dan komt dan wordt door de overheid op een gegeven moment ingegrepen. En ze zijn natuurlijk onderling ook regelmatig niet eens. Dat kun je je wel voorstellen. En dan komt de erfgooierswet van 1912, waarin men probeert... De juridische status van het een en ander is ook niet helemaal duidelijk. Dan komt de erfgooierswet van 1912. En dan wordt er een officiële vereniging gecreëerd. De Vereniging Stad en Landen van Gooiland. En die staat dan een deel van haar bezit af aan de overheid. En
zo gaat het eigenlijk heen en weer. Teun, we gaan het hier een andere keer over hebben. Want volgens mij heb je echt gewoon nog voor 20 minuten aan verhalen. Dankjewel, tot zover en graag tot een volgende keer.